Dit is Ilvi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Slapen jij en je partner al jaren in hetzelfde bed en wordt het tijd dat je de onderdelen van het bed moet vervangen? Dit is het perfecte moment om je gehele bed te vernieuwen. Je krijgt namelijk extra korting bovenop de lopende kortingen bij Emma Sleep met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan 10 experts, waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurre Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Zit er echt een trauma?
Ja, er zit echt een trauma. Ja. Dat ik dan nog steeds, terwijl ik me nu niet meer onveilig voel. Maar ik heb me toen zo vaak heel klein, ik word zo klein gemaakt. En nog steeds komt dat trauma dan in mij terug.
Ja.
Maar dat valt dus niet te matchen met hoe ik me nu, ja, dus volgens mij is dat letterlijk een trauma. Ja. Dat dat nog steeds zo in mijn lijf zit.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
Joehoe, daar zijn we weer. Ik ben Linda de Munk.
En ik ben Nienke Nijman. En je luistert naar de podcast Op zoek naar seksualiteit.
Nienke is relatietherapeut en seksuoloog.
En Linda is inspirator en influencer.
Wij vinden het belangrijk om het gesprek aan te gaan over seksualiteit.
Om zo taboes te doorbreken en andere perspectieven te bieden.
In elke aflevering gaan we in gesprek met een andere gast over een ander onderwerp dat gerelateerd is aan seksualiteit.
En dat is natuurlijk ontzettend breed. Dus genoeg om over in gesprek te gaan. Welkom lieve luisteraars bij alweer de tweede aflevering van het tweede seizoen van Op zoek naar seksualiteit.
Yes, zin yes. In! Woe.
Ik ben Nienke Nijman en naast mij zit mijn lieftallige podcastpartner in crime, Linda de Munk.
Tegenover je zit ik, hè?
Oh ja, een soort van tegenover me.
Het is
een soort van naast ons, tussen ons in, zit Milou Delen.
Yes.
Ja. Welkom, Milou.
Dankjewel.
Onwijs leuk dat je er bent. Het is
vind
wel grappig,
ook.
Want normaal gesproken ben jij natuurlijk als journalist degene die interviewt.
Ja.
Zo hebben we elkaar ook al een paar keer gesproken. Maar nu mogen wij jou de vraag stellen.
Precies, hartstikke leuk.
Ja. In welke rol zit jij liever als degene die vraag stelt of die ze krijgt?
Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind allebei wel leuk.
Ja?
Ja.
Maar je wordt ook wel vaak of wel,
ja, ik word ook wel regelmatig
vaak geïnterviewd.
Ja, wordt ook wel regelmatig geïnterviewd. Maar ik wilde zeggen dat het natuurlijker voelt om te interviewen, maar dat is niet per se zo. Maar dat doe ik gewoon ongelooflijk veel. Dus ik vind allebei heel leuk. Maar ik vind het heel leuk dat ik nu in deze setting hier zo zit. Bij jullie.
Wij ook. Hey, en wij gaan het vandaag hebben over, hoe kan het ook anders, feminisme.
Ja.
Want volgens mij in alles wat jij doet, in elk stuk wat je schrijft, daar zit wel een vorm van feminisme in.
Ja.
Daar gaan we straks helemaal verder op in. Mag je ons ook gaan uitleggen wat feminisme precies is. Maar eerst nog eventjes, hoe is het met jullie?
Nou, hoe is het met jou, Milou?
Goed. Ja, eigenlijk heel goed.
Ik vind goed nooit een antwoord, daar neem ik geen genoegen mee.
Nee, gaat alles wel goed. Werk gaat heel goed, de liefde gaat goed. Ja.
Nee, want je hebt nog helemaal niet zo heel lang verkering nu, hè?
Nee, sinds een paar maanden.
Ja.
Nee, ik ben echt helemaal hoofd door de botel.
Leuk.
Ja.
En ben jij dan ook zo iemand die dan nog, heb je dan al een soort van samenwoonplannen?
Of, nee.
Lekker je eigen.
Nee, dat wil ik echt nog niet.
Nee?
Ik zie het wel heel erg voor me met hem. Hij is Sebastiaan, Seb. En ik zie het wel heel erg voor me met hem, maar wel over een paar jaar.
Ja,
dan lijkt me dat heel leuk. Maar nu, nee, ik woon nu in mijn eentje in een studio.
Jullie wonen lekker ook. Sorry, wat wou je zeggen?
Ja, nee, ik woon gewoon in mijn eentje in een heel klein studiootje, wat me gewoon echt heel goed bevalt. En hij studeert ook nog. En
oh ja, en maar allebei in Amsterdam wel.
Ja, we wonen dicht bij elkaar.
Dat is ook fijn dan.
Ja,
dan dat hoef je ook helemaal niet.
Precies.
Ja.
Nee, daar ben ik nog niet aan toe.
Oké.
Okay. Maar heeft dat dan ook nog iets te maken met jouw eigen behoefte aan ruimte, vrijheid?
Ja, zeker. Ik heb nog helemaal niet het gevoel dat de tijd rijp is. Dus ik vind het gewoon heel lekker inderdaad om nog vrijheid te hebben. Ik ben veel aan het werk, veel alleen thuis. Ik vind het gewoon nog heel goed, dat het heel goed bevalt.
Ja.
En ik wil gewoon nog echt niet weg van deze plek. En hier kan je niet zo goed met z'n tweeën wonen. Dus nee.
Dus het is ook wel goed. Eventjes.
Ja, ja, het is helemaal veilig. Goed. Ja.
Leuk, zeker. Goed om te horen. Nou, ik ben jullie, natuurlijk wel helemaal in de samenwoon-vibes. Dus ik begin nu wel een beetje te merken dat ik vooral door de hele pandemie en veel thuis zitten, ook samen met mijn partner thuis zitten. Dat is echt, heeft zoveel meer invloed op je relatie dan je in eerste instantie zou denken. En ik weet nog wel, na 2 maanden in lockdown, dat er toen al werd gezegd, ja, en relaties gaan uit elkaar. En toen dacht ik echt, nou jezus, wat een aanstellerij. Waar heeft iedereen het over? Maar nu na een jaar, en ook echt na een jaar lang samen echt thuis werken, want ik hoor ook wel andere koppels, die hebben er veel minder last van, omdat ze toch nog elke dag allebei de deur uitgaan voor werk.
Ja, dat is anders.
Maar mijn vriend en ik hoeven dat niet. Dus we zijn echt veel thuis. En dat is toch wel nu na een jaar een pittige uitdaging. Dus... Ja.
En hoe uitziet dat in ruzies? Of juist een beetje verveling? Of...
Ja, ik denk dat wij een beetje onderprikkeld zijn in onze relatie samen. We hebben wat nieuwe prikkels nodig.
Ja.
En ik weet, volgens mij, Nienke, heb jij wel eens uitgelegd dat het heel erg zo werkt dat als je je partner ook in een andere setting ziet, of tijdens uitgaan bijvoorbeeld, of met andere mensen om jullie heen, dat je dan weer helemaal een soort van opnieuw verliefd kan worden.
Ja, dat snap ik.
En dat heb je nu gewoon natuurlijk niet. Dus die uitdaging zit er misschien ook even wat minder, of gewoon de nieuwigheid. Ja. Dus daar, dat is, ik zou niet per se zeggen dat het gelijk al een sleur is of zo. Al hoeft dat ook niet gelijk iets van negatiefs te zijn misschien. Maar ja, dat is wel even een puntje in mijn leven waarvan ik denk, nou, daar ben ik me wel bewust van. En zit ik wel toch wel een beetje mee van, oh, hoe los je dat nou op of zo? Ja, door gewoon te wachten tot het beter wordt of zo. I don't know.
Ja, maar tijd alleen doet niet zoveel.
Nee,
dat
ligt nu
natuurlijk
niet
een beetje
meer
aan wat je met de tijd doet.
Maar we zien nu wel een beetje een soort van licht aan het einde natuurlijk.
Ja, omdat er vaccinaties komen.
Ja, we zitten nu, deze aflevering komt dus in mei. En dan zitten we toch al wel weer een beetje, ik zie wel een beetje licht aan het einde van de tunnel, hoop ik.
Ja.
Toch? Dus dat helpt ook al wel. Dan gaan we fantaseren samen over, en dan gaan we weer op naar een festival. We hebben onze eerste festivaltickets trouwens.
Oh, wauw.
Voor Into the Woods in september.
Oh, ja.
En Milkshake is ook bevestigd.
Ja,
Dus daar kijk ik echt naar uit.
Maar dat is dan op basis van negatieve tests doen bij de ingang?
I don't know. Geen idee. Ik heb gewoon geen idee. En ze kunnen het altijd nog afblazen als het uiteindelijk niet lukt. Maar ze mochten wel volgens mij al festivals plannen voor na juni of na juli, geloof ik. Milkshake is eind juli. Dus... Ja. Dat zou ik toch wel... Milkshake is echt
Hoe leuk wordt dat? Ja.
Weet je wel, wij liepen daar wel eens allebei in onze blote tieten.
Ja.
Zijn jullie daar dan niet bang voor? Dat bijvoorbeeld, er worden natuurlijk veel minder festivals gegeven. En Milkshake is wel echt een soort van uniek festival met echt volledig zijn eigen smaak en stijl. Ja. Zijn jullie dan niet bang dat omdat het een van de eerste festivals is waarvan nu dus wordt gezegd de kaart verkopen en we gaan het doen, dat daar dus zo'n ander publiek op af gaat komen? Gewoon allemaal festivalgangers die denken, ja, we moeten naar een festival. Terwijl het festivalpubliek van Milkshake misschien niet helemaal overeenkomt met het standaard festival.
Daar heb ik nog niet over nagedacht.
Nou, het zou best wel eens kunnen, maar ik denk dat specifiek bij Milkshake dat het wel mee zal vallen.
Maar als het enige festival is wat er is.
Ja, dat is waar. Nee, maar het is niet denk ik het eerste. Ik denk dat
weet het niet hoor.
Nou, ik denk wel dat mensen weer helemaal losgaan als je weer kan gaan. En ook om de reden wat ik dus net noem. Dat is best wel gewoon even belangrijk. Weer een beetje die leukigheid in je relatie ook. Tenminste, ik vind het heel leuk om met mijn verkering naar een festival te gaan.
Dus. Ja, ik snap dat wel. Want Sepp en ik hebben dan in lockdown iets gekregen. We leerden elkaar kennen eind september.
Oh ja.
Dus wij zijn nog helemaal niet samen uit eten geweest.
Dat is gek.
Er zit al een half jaar... Gewoon met z'n tweeën in mijn studiootje.
Oh ja.
Wij zijn huisgenoten en zo. Dus we doen wat iedereen doet. Dus niet zoveel. Een wandeling hier, een
wandeling daar. Als het lekker weer is. Want
we zitten eigenlijk... En dat is denk ik wel het geluk. Omdat we juist in die beginnersfase zitten. Dat we nog zo verliefd zijn. Dat dat ook nog wel goed kan.
Ja, maar, kun je heel veel incasseren van elkaar.
Ja, dus dan, maar echt. En ik bedoel... Dat heeft ook ergens een hele leuke kant. Maar ik denk wel, wat heerlijk dat we dan in een kroeg zitten. En hij komt binnengelopen.
Ja,
dat moment. Ja. En dat mensen naar hem kijken en naar mij kijken. En dat we dan samen daar zijn.
En die hele dynamiek, ja.
Daar heb ik zo'n zin
dat
in.
Snap ik.
Dus
ik ook.
Begrijp dat wel heel goed.
Ja.
Ik kan echt niet wachten.
Dat is echt een verschil. En voor mij is het dat bijna de helft van mijn relatie in lockdown tijd is. En ook langer, ik woon langer samen in lockdown tijd dan niet. Dus dat is gewoon heel moeilijk om je voor te stellen hoe het ook alweer was. Hoe het normaal was.
Ja.
Dus dat is een beetje waar ik nu in zit. Maar verder gaat het eigenlijk heel goed. Ik ben altijd heel erg gelukkig en lekker mindful.
Ja, fijn.
Ja.
Ja, en misschien scheelt het dan ook, want jij neemt wel... Nou ja, je hebt ook de tijd. Maar je neemt natuurlijk wel de tijd om een soort van te werken aan jouw mentale welzijn.
Ja, nou, mijn persoonlijke ontwikkeling.
Precies.
Ja.
En misschien als die ruimte er niet was geweest, dus als die rust er niet was geweest, had je misschien ook wel veel meer last gehad van het feit dat die relatie dus zo weinig uitdaging heeft.
Ja, inderdaad. Ja, ja,
het lastig dat jullie allebei thuis werken, hè?
Ja, gelukkig hebben we nu wel een groter appartement. Dus hij heeft een werkkamer. Ja, en ik zit altijd lekker in de woonkamer. En zo ook een moment als hier dat ik de hele dag aan het opnemen ben. Dus voor hem natuurlijk ook lekker een verademing. Dus ja. die momenten koesteren we ook echt. En dat hebben we dan ook echt wel nodig. En we praten er wel heel veel over.
Hij zit nu gewoon
dus
heel de dag in zijn boxshort op de bank.
Nou, dat zou hij willen. Dat was gisteren denk ik zo. Maar hij moet nu gewoon werken. Ja. Dus inderdaad, dat lijkt me typisch iets. Maar dat heb ik zelf ook. Dat zou ik ook doen als ik alleen thuis was. Want die momenten zijn zeldzaam. Alleen thuis zijn.
Oh, ja, herkenbaar.
Ja, toch?
Herkenbaar.
Ja, en bij jou?
Vooral als je moeder bent natuurlijk ook al.
Ja, ik weet nog wel dat het echt de eerste... Vanaf dat de jongste geboren werd, die is nu 3,5. Maar ik weet dat die eerste 2,5 jaar... nooit een moment alleen thuis was geweest. Want of mijn man was er, of die kinderen waren er.
Mm-hmm.
En als ik weg was, was ik dus aan het werk.
Kan je er wel specifiek om vragen dat je zeg maar zegt... nou, nu heb ik even behoefte om alleen thuis te zijn? Dat je dat dan toch met elkaar onderling regelt?
Ja, maar goed, dan kan je natuurlijk een beetje lastig je man en kinderen het huis uitzetten.
Nou, dat kan toch? Dan zoeken ze maar wat op te doen. Gaan ze een uurtje wandelen?
Ja, jij kent mijn man, hè? Die gaat niet even een uurtje wandelen. Nee, maar het grappige is dat nu het gevoel van... Wij werken heel veel samen, hè? Mijn man en ik. Eigenlijk al het werk wat hij doet, dat heeft met mij te maken. Maar we zien elkaar dus eigenlijk bijna nooit. Dus ik verheug me echt gewoon weer op... En dat heeft dus niks met corona of lockdown te maken. Maar ik verheug me juist heel erg op meer tijd samen. En wij zouden dus nu vandaag... Vandaag is het moment van de uitzending. Zouden wij met vrienden lekker anderhalve week op vakantie gaan naar Ibiza.
Oh, ja.
Zonder kinderen. Zonder kinderen.
Oh.
Super fijn. Maar ja, we hadden bedacht, we gaan met de auto. Want dan zijn we alleen zeg maar op onszelf gericht.
Ja.
En dit zijn onze beste vrienden. En die zien we al heel veel in coronatijd. Dus dat is oké.
Okay.
Mm-hmm. Hoef je nergens met andere mensen in aanraking te komen. Je bepaalt zelf waar je stopt. Je kan in één keer doorrijden met z'n vieren. En we huren daar een huis. Dat we daar ook lekker gewoon helemaal in principe zelfvoorzienend zijn. We hadden nog bedacht, dan nemen we gewoon echt alleen maar kratten met eten bezig. Zodat je daar ook zo min mogelijk lekker naar de winkels hoeft. Maar ja, we gaan dan met de auto. En dan moet je dus door Frankrijk, dan moet je door België. En die zit met avondklokken. Dus we kunnen dan niet in de nacht, rijden.
Nee. Maar doe je dan niet nu iets in de plaats daarvoor?
Nou, maar daar merk ik dan gelijk dat ik me gelijk een beetje soort van schuldig over voel. Want ik zou dan daar ook mijn verjaardag hebben. En als ik dan weg ben, dan is het soort van ook duidelijk voor de kinderen. Nou, dan ben ik weg, dus dan zijn ze er gewoon niet.
Yeah.
En we hebben nu dus wel, gaan we dus wel 2 nachten in een heel leuk hotel in Amsterdam zitten we dus met die vrienden.
Oh,
en in die periode, in die dagen daarna gaan we wel kijken van, hey, kunnen we nog iets doen? En hebben we dus wel al geregeld dat we in principe een paar dagen iets kunnen doen, wat dan ook, zonder kinderen.
Okay.
Maar ik merk dat ik dan toch alweer een soort van dat ook lastig vind, naar dat we dat dan weggaan zonder de kinderen, terwijl we niet echt iets gaan doen.
Maar begrijpen zij dat? Want hoe oud? 3,5 en?
3,5 en 9.
Oh ja, die van 9.
Dus die begrijpen het wel, maar dat is meer mijn eigen gevoel.
Ja,
en zeker ook omdat ik natuurlijk gewoon heel veel aan het werk ben. Heb ik dan zoiets, maar dan heb ik dus vrij. En als je dan echt weg bent, dan ben je gewoon weg. Dat is duidelijk. Maar ik merk dat ik nu een soort van dan lastig vind en toch een beetje denk, oh ja, maar dan moeten we misschien ook eens met die kinderen gaan doen. Maar goed,
Het zijn inderdaad lastige dingen. Want je merkt wel heel erg dat iedereen om je heen waarschijnlijk ook... Iedereen snakt gewoon echt naar er even tussenuit. En ik had ook echt nooit dat ik dacht, nou, ik hoef echt niet op vakantie. Maar nu na een jaar...
En dus een jaar is nog meer. Maar even, dat is natuurlijk nog steeds een luxe ding. Hè? Want er zijn mensen die kunnen omwille van andere redenen... kunnen ze al 6, 7, 8, 9 jaar niet op vakantie. Dus het is natuurlijk nog steeds enorme luxe om te kunnen zeggen... nou, na een jaar ben ik echt wel aan vakantie toe.
Ja.
Zeker als een deel van jouw jaar gewoon een soort van in vakantie... modus is
nou, dat
geweest.
Vooral, want ik ben natuurlijk heel erg in vakantiemodus.
Ja, voelt dat zo?
Ja, omdat ik heb bijna geen werk.
Ah.
Ja, wat niet erg is, gelukkig geen financiële stress, maar wel gewoon weinig presentatieklussen en sprekersklussen.
Ja, natuurlijk, dat
wel.
Valt allemaal weg.
Ja, dus langzaamaan begin ik nu wel weer en volgende week ook weer opnames en zo. Dus, Maar fijn om even te horen ook een beetje wat persoonlijke...
Ja,
nou, ja dat is dus een nieuw ding.
Ja, want wij waren nooit zo persoonlijk.
Nee, nou, oh, ja, nee? Op andere gebieden wel.
Ja, maar nooit eventjes van hoe gaat het nu met ons? En hoe gaat het nu met ons in de lockdown? En gewoon eventjes die connectie ook leggen met de luisteraar. Dus ik ben ook vooral benieuwd bij de luisteraars. Hoe gaat het met jullie? Laat het eventjes weten. En ja, het kan ook in de comments trouwens op YouTube. Want hallo, we staan nu op YouTube.
Dat is ook een nieuw ding.
Ja,
dus het is het tweede seizoen.
Ja, het tweede seizoen. Dus nu staan we ook op
YouTube. Maar in het eerste seizoen, hoeveel afleveringen was dat?
10.
Maar en raak je dan niet uitgepraat?
Nee.
Nog niet.
Raak jij uitgepraat over seks?
Nee, nee, dat is waar. Maar als je elke keer met z'n tweeën dat doet.
Nou, maar daarom hebben we nu, elke, een seizoen. Hebben we nu gasten.
Ja.
Daarom doen we nu elke aflevering met een nieuwe gast. Ja. Dus.
Ja. Is dat daarom? Omdat we anders uitgesproken
raken? Ja, ik was wel een beetje klaar om met jou alleen te zitten de hele tijd.
Heel veel verfrissend.
Nou, en bedankt.
Ik heb een nieuwtje. We hebben geen luisteraarsvraag deze aflevering. Want vooral omdat ik ook denk dat we met Milou genoeg te bespreken hebben. Dus voor deze keer ook weer de oproepen aan de luisteraar. Heb je nou een vraag waar je advies over wil, laat het even weten. Dan behandelen we hem over 2 weken. Ja. En dan zitten we met Masha van Beauty Gloss. Vet veel zin in.
Helemaal goed.
Ja.
En als je nou de podcast wil volgen en altijd op de hoogte wil blijven van de nieuwste afleveringen, vergeet dan niet de podcast te volgen. En mocht je nou via podcast Apple Podcast luisteren, vergeet dan vooral niet om een mooie recensie achter te laten.
Ja, ik luister altijd via Apple Podcast. Jij?
Via Spotify.
Oh, ja, de meeste mensen via Spotify.
Ja, ik wil Spotify luisteren. Ja, en dat is omdat ik altijd gewoon überhaupt mijn muziek ook op Spotify
ook.
Zit.
Dus dat snap ik. Gewenning. Ik dus niet. Ik gebruik Apple Music, dus ook Apple Podcasts.
Ja?
Ja.
Oh, wat grappig.
Ja, ik ben heel erg oud.
Apple.
Ja, mensen zijn helemaal Apple connected en zo.
Oh, ja.
Nou ja, maar ja, iedereen bijna toch wel, maar dan toch Spotify erbij.
Ja.
Snap je? Ik heb gewoon een vriend die heel erg van die Apple services houdt, dus... Ja, dan krijg je dat. Zo word je geïndoctrineerd. Oké.
Okay. Ja, precies.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dit gesprek gaat lopen. Want ik zit hier met twee dames aan tafel die zich identificeren als zijnde feminist.
Ja, 100%.
100%. Jij?
En jij dus niet.
Nou, ik krijg echt kriebels als ik het woord feminist
Nee, hoor. Joh.
Ja, 100%. Ik werd 2 jaar geleden, werd ik volgens mij, was dat door de VPRO... gevraagd omdat ze een programma gingen maken over feminisme. En toen vroegen ze of ik mee wilde doen daaraan. En toen heb ik ook letterlijk gezegd, ik denk dat je aan mij echt een verkeerde hebt. Want alleen al het woord feminisme, daar krijg ik echt, daar heb ik heel veel moeite mee. Dat
Waarom?
Doet van alles met me. Waarom? Nou, gewoon, waarschijnlijk is het onder andere zo, omdat ik ben onwijs verwend geweest als in dat ik ben opgegroeid in een wereld... waarin ik er nooit last van heb ervaren, of ik heb het nooit geïnterpreteerd als lastig zijnde, dat ik vrouw ben.
Mm, oké. Okay.
En ik heb dus daarin nooit ervaren dat er een man, een jongen, werd verkozen boven mij, andere privileges kreeg dan ik. Dus waarschijnlijk zit daarin dat ik niet het idee heb dat ik zo strijdlustig moet zijn. En dat ik echt moet gaan voor het stuk gelijke rechten en voor vrijheden. Omdat ik in een wereld ben opgegroeid. En dat is natuurlijk is het heel egoïstisch om te zeggen dat ik dat dus niet nodig heb. Maar ik heb dat dus nooit zo ervaren.
Je erkent dus wel heel erg dat je privileged bent.
Enorm.
Ja, precies. Dat is al
een enorm.
Ja. Terwijl ik denk inderdaad, als je het zelf niet ervaart, nou, dat lijkt me echt super fijn. Ik bedoel, dat good for you, maar dan betekent het inderdaad toch dat er andere mensen er wel last van hebben, dus dat je er wel dan voor kan zijn, net zoals ik ervaar geen racisme, maar ik vind het wel belangrijk dat we in een antiracistische wereld leven.
Ja, maar misschien is het dan wel dus ook goed, want als je kijkt naar wat ik doe in mijn werk.
Ja, want jij hebt wel die idealen van feminisme, dus het gaat jou specifiek
om. Ja, daarom.
Om het
woord. Dus dat is precies. Dus het is echt het woord wat ervoor gebruikt wordt. Plus. Ik denk dat ik het niet alleen voor zeg maar de ideeën, het gedachtegoed, waarbij jij eventjes zo in jouw woorden, Milou, mag gaan uitleggen wat in jouw beleving feminisme is. Die ideeën van vrijheid, van gelijkheid, van jezelf mogen zijn, er mogen zijn. Dat is natuurlijk wat ik in mijn werk wel heel erg naar buiten draag. En probeer in de gesprekken met mensen. Dat daar in ieder geval dat daar beweging in komt. Maar ik doe het niet alleen naar vrouwen toe of naar mensen die zich als non-binair of iets op het spectrum identificeren. Dit is voor iedereen. En ook dus voor de mannen.
Ja, maar feminisme is ook voor mannen.
Ja, ja, maar dan gaan we daar dus eventjes...
Leg uit.
Als we het dan over feminisme hebben, waar ik dus echt oprecht echt zo'n gevoel krijg. Wat is voor jou feminisme?
Ja, voor mij is feminisme dat je bent voor gelijke rechten en kansen tussen iedereen. Voor iedereen.
Ja.
Dat is, that's it. Nou, dat is heel punt. Veel, maar ik bedoel, dat is een hele korte uitleg.
Ja, ja, maar dat vind ik ook. En dan denk ik gelijk dus ook aan, want ik snap wel een beetje waar jij heen wilt. Is feminisme dan niet een, is dat dan wel een goede term eigenlijk ervoor? Dat vraag ik mezelf nu ook af.
Het is een hele letterlijk feminisme. Het is een hele vrouwelijke term.
Ja, waarom zou dat zijn?
Ja, maar hoe ik dan denk, maar dat misschien omdat ik dan dus in zo'n feministische bubbel leef, weet je toch nu inmiddels al. Jij weet toch nu ook dat er meerdere feministen zijn dan alleen het stereotype beeld. Of dat het. Dat weet jij toch omdat wij hier zitten al?
Ja, maar toch zit er ook wel een hele grote, denk ik, gelijkenis. Er zitten hele grote overeenkomsten tussen.
Ik vind mezelf eerlijk gezegd wel een beetje stereotyp feminist met okselhaar en zo. En make-up dragen normaal.
Ja,
ik ben wel redelijk serieus.
Ik denk dat jullie een hele grote overlap hebben.
En witte jonge vrouwen, volgens mij, witte hoogopgeleide jonge vrouwen, is volgens mij ook wel redelijk typisch.
Dat weet ik niet.
In ieder geval, witte vrouwen.
Ja?
Ja, dat, tenminste, van als ik denk aan de Dolomina's van vroeger, dan... Is het niet omdat zij misschien meer zichtbaarder zijn? Dat zou kunnen, ja.
Of op het moment dat daar een donkere vrouw is die van zich laat horen, dan denk je dat het niet zozeer gaat over feminisme, maar over gelijkheid van mensen in het algemeen.
Maar dat is voor mij feminisme.
Ja, dat vind ik ook.
Maar en ik denk ook, ik hoor wel vaker mensen inderdaad die over dat woord heen vallen, ja, al feminist, et cetera. Maar ik denk, als we weer een ander woord zouden verzinnen, dan zou daar weer een hekel aankomen aan dat woord. Ik geloof niet dat dat woord zoveel lading heeft. Ik denk dat het voor veel meer staat. Voor het idee die je erbij hebt. De andere dingen die je tegenspreken dan alleen het woord. Ja. Of heb jij echt... Denk jij echt
nee,
dat je alleen...
Het is echt, voor mij is het echt alleen het woord.
Daar kan ik me gewoon niks bij voorstellen.
Nee, ja, maar dat is misschien... Jij bent ook journalist, dus jij bent ook heel veel met woorden en taal bezig. Maar toch is het voor mij een woord waarin ik dus ook heel veel denk dat de manier waarop de uiting aan wordt gegeven, dat het vaak op een hele schreeuwerige manier gebeurt. Mm. Hele aandachtsvragende manier gebeurt. En tuurlijk moet je voor sommige dingen aandacht vragen om er aandacht voor te krijgen. Maar misschien is het dan gewoon meer mijn zeg maar hoe ik als mens ben.
Ja, want,
dat ik dus niet zo. Ik ben als ik kreeg laatst kreeg ik van iemand de vraag die zei van ja, maar als jij zo taboe doorbrekend bent of wil zijn, waarom laat je dan niet vaker je mening horen? En waarom roep je niet harder? Dat ik al zei, nou, ik heb nooit gezegd dat ik taboe doorbrekend wil zijn.
Met deze podcast willen we dat natuurlijk wel.
Ja, maar dit is wat anders dan dat het gevolg heeft dat er taboes zijn die je bespreekbaar maakt. Of dat je zegt, nou, ik wil dus...
Ja, dat je doel is.
Dat mijn doel is. Dat is helemaal niet zo bij mij. Ja. En ik denk dat door middel van gesprekken aangaan, dat voor mij is dat veel meer passend dan dat je ergens ruitjes gaat ingooien.
Ja. Jij bent gewoon niet het type wat op de barricades gaat staan. En ik hoor het dus heel vaak, mensen van feminisme die dus over feminisme zeggen, ja, Jezus, is het überhaupt nou nog wel nodig? En is het inderdaad niet een beetje schreeuwerig, een beetje too much? En we worden ermee doodgegooid en bla, bla, bla.
En het ligt ook, je wordt ermee doodgegooid als je in de bubbel zit. Hè? Ik hoor jou net al zeggen, ik zit in de feministische bubbel. Die bubbel, daar kom je er met heel veel mee in aanraking. Ga je het kijken over het hele land genomen?
Ja,
Is het echt al veel milder?
Maar
ik kan me juist voorstellen, want ik zit, omdat wij allebei in die bubbel zitten, merk ik het dus eigenlijk niet eens echt meer.
Nee,
misschien ook een stukje gewenning.
Het is heel normaal geworden. Dus ik denk juist iemand die wat meer buiten die bubbel staat, die kan observeren van, hey, Jezus, ik word er echt mee doodgegooid.
Maar ik denk gewoon, met alles waar we verandering in willen, daar moeten mensen voor schreeuwen.
Ja,
en daar moeten, en dat is dan misschien meer activisme. Dus ik zou mezelf een activist noemen, want ik heb ook heel veel vriendinnen en vrienden die zijn feminist, maar die zeggen er eigenlijk bijna nooit wat
over.
Die doen
er niks over.
Nee, maar die zijn feministisch, maar die doen er niks over. Ja, ik hoor misschien, ze zouden zich denk ik wel feminist noemen, maar goed. En ik ben een activist en jij ook, denk ik.
Ja,
dat je er gewoon... dat je er veel over zegt. En, nou, ik zie het niet per se als schreeuwen, maar meer gewoon mijn mening uiten. Maar dat kan als schreeuw worden gezien. Ja. Ja, ik schreeuw niet echt eigenlijk.
Niet letterlijk. Jij, nee, maar jij niet letterlijk. Jij wel.
Ik vind dat ik dat wel doe. Meer.
Maar wat is schreeuwen dan? Gewoon veel aandacht vragen voor iets?
Nou ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat eigenlijk.
Maar het is ook helemaal niet erg schreeuwen.
Nee, precies. Want ik denk vooral dat inderdaad in dit gesprek is het heel leuk dat we net niet hetzelfde over denken. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk wel allemaal voor hetzelfde. Staan we er wel allemaal voor en uiten we het allemaal op een andere manier. Ja. En nou ja, ik denk er ineens aan van ja, ik schreeuw misschien wel, omdat ik gewoon heel erg mijn okselhaar in iedereen's gezicht probeer te duwen. Of tenminste, zo, ik snap dat mensen dat zo kunnen ervaren. Want, en tuurlijk, als iemand tegen mij zegt, Linda, ga je okselhaar scheren, dan wil ik het juist in hun gezicht duwen.
Ja, snap je?
Dus
snap
zo
ik
op die manier ben ik misschien wel een beetje schreeuwerig. Ja. Maar dat zou ik dan nog eerder provocerend noemen. Maar inderdaad, ik snap dat dan wel. Ja, maar
maar ben je het er niet mee eens, Nienke, dat dus nodig is? Net zoals met, met alles waar je van
misschien,
in wil.
Misschien is dat ook wel dat ik denk wel dat er zijn veranderingen nodig. Want ik zou idealiter, ik wil gewoon naar een wereld toe waar elk mens gewoon mens is. Punt.
Ja.
Ja.
Dat is wat ik heel graag zou willen.
Ja.
En vanuit mijn werkveld gaat dat vooral over seksualiteit en relaties. Dat je gewoon als mens zijnde voel je je dan wel aangetrokken tot ander mens. En geef je op een bepaalde manier uiting aan je relaties en aan je seksualiteit. Gewoon op een manier die bij jou past. Weet je, dat zou ik geweldig vinden als we naar zo'n wereld toe kunnen gaan. En dan snap ik ook wel dat er dingen voor nodig zijn om dat te bereiken. Maar ik ben dus niet degene die letterlijk met de borsten bloot gaat.
Maar dat hoeft dus ook niet. Nee, dat hoeven we dus niet allemaal te doen, maar wel een groepje.
Ja, wel een groepje. Ja. Nee, maar dat is dus zo, ja.
Je kan jezelf dus nog wel feminist noemen, want mijn vriend noemt zichzelf ook feminist, maar die zou nooit op zo'n manier zichzelf daarover uiten als ik.
Ja, maar en dan denk ik toch weer, ga ik feminist noemen? En ik ga mezelf geen feminist noemen. Terwijl,
want dan is het voor jou meer een principe ding.
Weet ik niet. Ik weet niet of het een principe ding is. Nee, dat niet. Het voelt voor mij echt het woord zelf dekt voor mij dan onvoldoende de lading van wat ik doe.
Ja, misschien ook. Ja, dat zou kunnen. Dan, ja.
Want wat ik las een stuk van jou. We gaan zo trouwens echt naar het stukje feminisme en seks, hoor. Maar ik las inderdaad een stukje van jou over dat jij jezelf intersectioneel feminist noemt.
Ja.
En daarbij las ik inderdaad de omschrijving. En toen dacht ik, maar dit is zeg maar de boodschap daarachter. Dat is wat ik onwijs ambieer. Als ik dan iets ambieer, dan
is dat het.
Is dat het. Onwijs. Maar ik zou mezelf dus nooit zo noemen.
Ja. Maar dat komt misschien omdat jij dus minder activistisch bent. En Milou, je werk.
Ja, ja.
Dat is ook anders.
Ja, en misschien is daar dus weer dat stukje activisme, wat er bij jou dan in zit. En ik heb gewoon moeite met labels.
Maar het liefst zou ik trouwens ook geen label de hele tijd voor alles gebruiken. Maar ik denk gewoon dat het is toch een soort kleur bekennen. Dat je erkent dat iets zo is. En door dat woord, ik denk als meer dan mensen zich zo noemen, dat je dan toch laat zien waarvoor je staat.
Mm-hmm.
En je bent bewust van de stereotypes die rondom feminisme hangen, et cetera. Dus toch?
Mm-hmm.
Dus dan denk ik, wat is er dan zo moeilijk aan het woord?
Ja, dat is gewoon...
Ik denk dat we hier nu niet over uit gaan komen.
Dat hoeft ook niet.
Hé, maar wij gaan naar de drie stellingen toe. En die zijn wel echt meer gericht op feminisme en seksualiteit. Want feminisme is natuurlijk onwijs breed. En dat gaat over financiële dingen, gaat over werkplekken,
gaat over politiek, alles.
Van alles. Maar we gaan het vandaag hebben over seks.
Ja, leuk.
Ja?
Ja, ja.
Ben je er klaar voor?
100%.
Ben jij er klaar voor?
Ja, wat ik nog wel even wilde zeggen. Sorry, dan ga ik het weer onderbreken. Maar in onze eerdere aflevering van de podcast ben jij natuurlijk wel altijd enorm. Ik ben snel geneigd om, als we het over seksualiteit hebben, het heel erg te koppelen aan vrouwelijke seksualiteit. En er moet meer aandacht voor de vulva en bla bla bla. Maar Nienke, jij zegt dat daar ook wel bij, waar ik het ook mee eens ben. Ja, maar hallo, we moeten die mannen ook niet vergeten.
Nee,
die mannen. Die snap ik ook wel heel goed. Dat wou ik nog eventjes noemen, want ik vind dat ook een goede. Ik denk dat jij dat ook doet vanuit dat hele een beetje niet, toch wel een beetje tegen het woord feminisme aanschoppen. Mm-hmm. Dat doe jij vanuit daar, toch? Ja.
Want het gaat niet alleen over vrouwen. Het zijn niet alleen vrouwen die daarin meer ruimte moeten krijgen, meer vrijheid moeten krijgen. Het zijn ook.
Dat is het ook.
Het zijn dus ook mannen. Het zijn Alle mensen. Er zijn zoveel mensen die niet beschikking hebben tot, nou ja, tot alles waar bijvoorbeeld ik wel beschikking tot heb. Ja. Weet je, alleen al het feit, als je het over privileges hebt, de hoeveelheid kennis die ik heb over seksualiteit en over relaties, weet je, dat is natuurlijk ook een privilege. En ik vind het ook heel fijn als iedereen dat die kennis zou hebben. Hè? Ja. Ik zou het ook fijn vinden om mijn werk gewoon nog te behouden. Maar ik vind het ook wel fijn als iedereen. En ongeacht wie je bent als mens. Dus ik zit inderdaad veel meer in dat iedereen. Ja. Mannen, vrouwen, iedereen. Mm. En niet alleen maar vrouwen.
Ja. Ja, dat wil ik toch even noemen. Maar goed, de stellingen.
Ja? Ja. Oké, god. Oké, de eerste stelling. Elke vorm van vrouwelijke seksualiteit heeft een kern van feminisme in zich.
Oh, nou, dat komt wel een beetje neer op wat we net...
Elke vorm van vrouwelijke seksualiteit heeft een kern van feminisme in zich.
Maar wat is dan een vorm van vrouwelijke seksualiteit?
Gewoon elke willekeurige uiting van vrouwelijke seksualiteit.
Dus op de manier hoe ik mijn seks uit, mijn seksualiteit uit... Ja, voor mij heeft dat wel een enorme koppeling aan feminisme natuurlijk.
Ja, maar ik denk niet voor elke vrouw.
Nee.
Als je als vrouw andere vrouwen verkracht of zo, vind je nou niet echt een super feminist? Ja, dus je hebt een hele botte. Ja, maar.
Ja, ik snap het. Ja.
Dus ik denk niet dat. Nee, ik denk dat niet per se. Je kan. Nee, dat ben ik niet mee eens. Maar voor mij wel.
Voor jou wel.
Voor mij persoonlijk wel. Maar dat is omdat ik heel feministisch ben.
Ja.
En ik identificeer mezelf als vrouw. Dus ja, voor mij is dat wel. Ja, hangt dat wel echt samen.
Ja.
Ja.
Bij mij ook wel, denk ik. Alleen vind ik dat soms dus wel lastig, want ik was wel benieuwd hoe dat dan bij jou zit. Ik merk soms wel eens, omdat ik hele feministische overtuigingen heb, daardoor ben ik ook wel gewoon heel geëmancipeerd in bed. En merk ik dat altijd wel een redelijk positieve uitkomst heeft of zo. Dat mijn bedpartners het altijd wel leuk vonden om seks met mij te hebben, omdat ik gewoon vrijgevochten daarin ben of zo. Goed kan aangeven wat ik wil en dat soort dingen. Daardoor ben ik wel eens bang dat mensen dan misschien hoge verwachtingen krijgen. Of ik zelf hoge verwachtingen van mezelf. Okay. Dat ik denk, ja, maar ik ben toch zo feministisch. En ik kan toch zo goed vertellen wat ik lekker vind.
Maar als je dat dan een keer niet doet, dat je dan denkt, was dat niet feministisch?
Ja, en ik hoor ook wel eens dat vrouwen, dat heb ik zelf dan niet. Dat vrouwen die dan redelijk onderdanig zijn in bed, maar zich wel identificeren als feminist. Dat schijnt dus heel common.
Oh, maar dat
zijn.
Heb ik ook hoor. Ik kan echt onderdanig zijn in bed. Nou, het wisselt gewoon dus bij mij.
Maar ik veroordeel mezelf daar niet over. Maar heel veel anderen kunnen dat doen dat wel over zichzelf.
Ja.
Van, oh shit, ik ben zo vrijgevochten feministisch in het dagelijks leven. Maar in bed ben ik onderdanig en laat ik mezelf domineren.
Ja.
Het is echt een hele logische combinatie natuurlijk, maar veel mensen kunnen zichzelf daarover oordelen. Dat doe ik dan zelf weer niet, maar goed.
En het is een logische combinatie, omdat het allemaal oké is.
Ja, tuurlijk. Ja,
alleen dat je inderdaad met je voor je eigen gevoel dan het idee hebt dat je geëmancipeerd moet zijn en dat je de touwtjes in handen moet hebben en dat het dus aan jouw gevoel van feminisme, feministisch zijn zit als je ineens onderdanig opstelt.
Ja, maar juist onderdanig zijn kan heel machtig voelen natuurlijk. Dat is ook zo.
Nou ja, en als je onderdanig bent, dan ben jij degene die de controle heeft.
Dat
eigenlijk
is eigenlijk
ook zo. Want jij bepaalt de grenzen.
Ja.
En binnen die grenzen is het speelveld.
Dat is leuk, ja.
Dat is leuk.
Ja, toch? Ja. Maar dat vind ik... Jij hebt mij dat volgens mij ooit geleerd. Ja. En dat is wel heel interessant aan deze podcast ook. We leren elkaar constant natuurlijk ook dingen.
Want dat is het hele idee.
Ja, heel leuk dat jij deze... Oh, jij leert natuurlijk ook veel van Linda, maar jij hebt natuurlijk echt al die professionele kennis.
Ja.
Dus voor jou lijkt me echt een feest.
Helemaal fantastisch. Ja. Want ik zit hier soms dingen te verkondigen en dan denk ik, klopt dit eigenlijk wel? En dan kan Nienke zeggen, nou, zo en zo
zit wat
het.
Zo mooi was? Ja. Laatst kreeg ik een hele mail met allemaal feedback op... Het was heel grappig. Er had iemand heel veel werk ingestopt. Die had een hele feedback over de podcast, over het seizoen 1. Maar het mooiste van allemaal nog, ik zal nu even geen namen noemen, maar diegene die kende jou ook.
Oh.
En die zei dus letterlijk, die zei, ja, maar het kan toch niet zo zijn dat Linda, die zoveel bezig is met seksualiteit, dat hij oprecht zoveel momenten van verbazing heeft. Die dacht dus echt dat het een soort van in scène was gezet. Oh. Elke keer dat jij dan zei, oh, meen je dit? Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Is dit echt zo? En die heb ik echt moeten overtuigen. Want het feit dat wel echt oprecht is.
Oh, maar ik was wel inderdaad oprecht, ben ik heel vaak verbaasd over dingen die jij inderdaad zegt. En dan leer ik nieuwe dingen. Dus dat betekent eigenlijk ook dat het misschien wel heel erg lijkt alsof ik alles al weet. Maar ik heb ook gewoon mijn perspectief.
Precies.
En mijn visie.
Dat
en
laat ook zien hoe breed het is, seksualiteit.
Ja, want je kan het vanuit zoveel verschillende invalshoeken bekijken, waar ik geen weet van heb. Dus daarom kan ik soms inderdaad heel verbaasd zijn, omdat jij mij een totaal andere hoek laat zien.
Ja, maar dat vind ik dus wel heel mooi, maar dat dat dus terugkwam. En ik vond, dacht, ja, dat is wel heel bijzonder.
Dus maar vertellen wie dat is. Ja, precies. Maar inderdaad, ik denk dat onze podcast heel veel perspectieven biedt. Ja.
Maar waarvoor was je dan het meest verbaasd dat je hebt gehoord?
Weet jij nog iets?
Eigenlijk elke uitzending wel een paar dingen.
Ja, wat leuk. Maar goed, de volgende stelling.
Een vrouw die zichzelf feminist noemt, is veel meer in contact met haar seksuele ik.
Hoe is dat bij jou?
Voor mij is dat wel heel erg zo.
En is dat omdat jij feminist bent? Of is dat omdat jij seksualiteit... Ja, omdat je gewoon Milou bent.
Nou, voor mij is feminisme en Milou onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus alles wat Milou... Als ik over de derde persoon mezelf praat, is heel weird, vind ik dat.
Tuurlijk.
Milou. Ik vind dat mensen die dat doen heel vermoeiend. Maar nu doe ik het zelf ook. Maar is feminist. En dat hangt voor mij zo samen. En voor mij betekent het ook wel echt feminisme dat ik bijvoorbeeld dan met Seb, als hij dan bijvoorbeeld twee keer tijdens de seks is klaargekomen en ik dan niet, dat ik echt zeg, wow, orgasmekloof. En dan maken we ook grapjes over.
Echt?
Ja, en hij zegt dat ook, wow, het gaat niet goed met de orgasmekloof. Maar dat doen we ook als ik twee keer ben klaargekomen en hij niet, bijvoorbeeld.
I love it.
En dat is voor mij, vind ik wel echt feministisch, dat ik wel echt oproep van, nee. Of dan zegt hij, ik ga komen, zeg ik, oh, nee. En dan, dat is voor mij wel ook echt feministisch.
Dit vind ik zo leuk, want bij mij is het dus zo niet aan de orde, omdat ik meestal vaak, ik kom eigenlijk bijna vaker klaar dan hij.
Oh ja?
Ja.
Oh, wat heerlijk.
Eigenlijk sowieso altijd. Ik standaard, zeg maar. Nee, trouwens, dat is ook niet waar. Het zit super gelijk. Er is geen geloof. Er is gewoon een verhaal. Maar soms is het zo dat ik vaker kom.
Maar dat is ook nog zo'n woord, hè? Orgasmekloof. Daar krijg ik ook de kriebels van.
Oh ja? Ja. Maar je erkent toch wel dat die er is?
Ja, dat kan
ik
je
ga
niet...
never de nooit niet erkennen dat de orgasmekloof een ding is, omdat ik dan het woord moet gaan erkennen.
Maar je kan erkennen dat er verschillen zitten.
Er zitten verschillen. En ja, het is heel erg goed dat er, als we het dan hebben weer over die gelijkheid, dat er meer aandacht is voor vrouwelijke seksualiteit, dat vrouwen daarin minder schaamte kennen en meer zichzelf mogen ontdekken. Ja. Mm-hmm. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat er een beeld komt, wat er dus wel komt door het benoemen van, de orgasmekloof, dat vrouwen klaar moeten komen. Sterker nog, dat er onvoldoende aandacht is besteed aan hen door hun partner, of dat ze hun lichaam onvoldoende kennen als ze niet klaarkomen.
Mm,
het is toch belachelijk dat seks waar geen orgasme in komt, dat niet goed genoeg seks zou zijn.
Maar dat vind ik ook helemaal niet.
Maar dat is wel wat met zoiets als de orgasmekloof
wordt benadrukt.
Heel wordt benadrukt. En vrouwen die dan toch al moeite hebben met het krijgen van een orgasme, ervaren dus veel meer druk door het feit dat er zo vanuit bovenaf dan wordt gezegd, ja, het is iets en dat mag niet meer bestaan.
Mm-hmm.
Dus daar moeten we met z'n allen wat mee aan doen. Daar heb ik dan moeite mee. Terwijl als je inderdaad, weer wat ik wil in mijn werk, is dat vrouwen en mannen ook, want die zijn vaak ook maar heel beperkt in wat zij weten en kennen over hun eigen seksualiteit, dat ze meer daar aandacht voor mogen nemen en dat er meer aandacht voor mag zijn en dat ze daarin nieuwsgierig mogen zijn en ontdekken. Dus daar ben ik helemaal voor.
Ja.
Maar de andere kant van de medaille, de druk die je te oplegt, zowel op iedereen, hè? Op de ontvangers, zeg maar dan, van het orgasmus en degene die er verantwoordelijk voor zouden moeten zijn.
Ja.
Je hebt gelijk.
Daar heb ik heel veel moeite mee.
Dit zijn dus die momenten dat ik dan zo zit van, oh ja, zo kan je het ook bekijken.
Ja. Terwijl voor mij gaat de orgasmekloof, als ik dan bijvoorbeeld niet klaar kwam met mannen, was gewoon omdat ze helemaal geen aandacht aan mij aan mijn vulva besteden. Misschien door omdat ze daar geen kennis over hadden. Dat kan. Ja. Maar dan dacht ik wel, je doet geen eens moeite. Dus ik ga niet klaarkomen. En dan kwamen zij wel klaar. Dus dat is gewoon gemakzucht.
Ja, maar dat is dus een element van seksualiteit. En dan is het inderdaad zowel als voor jou dan als vrouw zijnde, om daarin een beetje verantwoordelijkheid ook te nemen, van ruimte in te nemen. Van ik wil ook graag even aandacht hebben.
En dat is echt niet altijd even makkelijk.
En een stukje verantwoordelijkheid van de ander. Van, oh ja, maar ik deel hier met iemand het bed. En het is wel de bedoeling dat we hier maar gelijkwaardig in het genot zijn.
Maar kunnen we dan niet beter, sorry dat ik je onderbreek, dan is het beter dus een genotskloof misschien eerder dan per se een orgasmekloof.
Ik denk dat er heel veel orgasme zegt niks over genotten.
Nee, daarom zeg
als
ik liever.
Als je het hebt bijvoorbeeld over, dus over tantra en zo, weet je, daar is juist het ultieme doel om niet klaar te komen.
Ja, 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 precies. Nee, daarom zeg ik ook liever genotskloof, want er zit dus wel, vrouwen genieten minder vaak van seks dan mannen ook, toch? Dat is, ik weet niet de echte cijfers daarvan, maar dat zal wel ook zo...
Het is, toch ook, ja, het is toch ook zo dat als je een orgasme krijgt, dat er dan een stofje in je hoofd wordt vrijgemaakt,
ja,
waardoor je de volgende keer weer zin hebt, omdat je weet dat je een soort wordt beloond.
En dan heb je een positieve herinnering aan
het zijn. Ja. Ja, maar dat is het hele... Dat is eigenlijk een soort van hele wetenschappelijke stukje daaraan. Terwijl seks gaat natuurlijk heel erg over voelen, over ervaren, over aanraken,
over iets
met z'n tweeën beleven. Ja. En als je dan dus die druk voor dat orgasme... Het gaat niet om dat orgasme.
Nee, maar ik denk wel... Wat ik denk zo zonde vind, is dat ik denk dat veel meer vrouwen zouden kunnen klaarkomen...
Ja. Maar ze weten niet hoe.
Ja, ze weten niet hoe. Of die man of die partner weet niet hoe.
Ja, en daar moet meer aandacht voor zijn.
Ja.
Daar moet meer aandacht voor zijn. Want elke vrouw kan klaarkomen. Punt. Het feit dat het niet lukt.
Is dat zo?
Ja.
Is dat echt zo?
Ja. Alleen als je een dwarslesie hebt, dan wordt het lastig. Omdat dan zeg maar letterlijk kan, hè, afhankelijk van hoe je dwarslesie ligt, of zelfs wel alle vormen van dwarslesie, dan is het letterlijk de verbinding tussen je brein en je geslachtsorganen, die is natuurlijk letterlijk wordt die doorbroken. Maar voor de rest kan iedereen dus klaarkomen. Want als je het bijvoorbeeld hebt over vrouwen die besneden zijn, daar zit bijvoorbeeld dan littekenweefsel, daar kan bijvoorbeeld een stukje van de clitoris weggesneden zijn. Maar de clitoris is natuurlijk een heel groot
orgaan.
Dus, en er zijn dus ook heel veel vrouwen die zeggen juist van, ja, maar je moet bij mij helemaal niet op het topje zijn. Je moet juist de hele clitoris stimuleren. Dus iedereen kan een orgasme krijgen. Je moet alleen weten hoe.
Maar zo erg, want ik heb echt veel vriendinnen die tijdens de seks met hun partner, met een losse one-night stand, gewoon nooit klaarkomen. Nee, die gewoon zeggen, ik kan het niet.
Nee, maar dat is gewoon echt hun eigen hoofd.
Ja.
Dus echt, en dat is dus ook een van de dingen. Ja. Heel veel van het niet kunnen klaarkomen zit hun eigen hoofd.
Nee, omdat heel veel partners, of vooral in mijn ervaring mannen, niet bezig zijn met jouw clitoris.
Nou ja, dat of in ieder geval niet met jouw genot. Want je genot zit natuurlijk niet alleen in je clitoris.
Nee, maar daardoor komen de meeste vrouwen wel klaar.
Door directe stimulatie van de clitoris uiteindelijk daarmee wel. Maar dan alsnog kan het zo zijn dat jouw partner kan nog zo vaardig zijn. Als jij je hoofd, als jij je remmen erop hebt, gaat het niet.
Ik heb het ook soms. Dan ben ik zo gefocust op dat orgasme.
Ja, en
dan
gebeurt het niet.
En dan lukt het echt niet. En dan zegt ze ook wel zo mooi. Je bent er te erg op gefocust. En denk ik, oh ja, dat is zo.
Ja.
Tot een keer daarna, als ik gewoon daar niet mee bezig ben, dan kom ik wel klaar.
Ja.
Ja, dat is ook niet fijn. Hoor.
Dus
daarin
is het dus echt zo. Je partner kan in sommige situaties nog zo vaardig zijn. Maar als jij de remmen erop houdt, gebeurt er helemaal niks.
Ik vind het heel goed om zo te noemen, inderdaad. Ik had er ook nog niet zo vaak op die manier naar gekeken. Ik blijf wel bij de orgasmekloof.
Ik ook.
Jullie zijn nodig voor dat soort termen. Ja. En dan bekijk ik hem van de andere kant.
Dat is waar.
Ja?
Ja. We hebben nog een stelling, toch?
Ja, we hebben nog een...
Leuk.
Deze vond ik heel interessant. Een feministische vrouw zal nooit misbruik van zich laten maken.
Nee, dat is ook niet waar. Want nee, ik ben ook feminist heel erg dus. En I'm a coming out as feminist.
Ja. Maar heb je wel eens een seksueel grensoverschrijdende situatie meegemaakt? Ja, ik ook namelijk. Alleen ik kan me niet herinneren of ik mezelf toen al heel erg openlijk feminist
En ik denk dat het ook kwalijk is om te denken, omdat dan zou ik dus geen goede feminist zijn als iemand anders over mijn grenzen gaat.
Dat is dus best wel
Maar dat herken ik wel hoor, want we hebben een paar jaar geleden iets feens meegemaakt en toen dacht ik daarna... maar ik ben zo'n sterke vrouw. Ja. Ik ken mijn grenzen goed. En toch toen ging ik mezelf dat heel erg kwalijk nemen.
Nou, dit gevoel had ik dus ook. Ja. Je geeft jezelf wel snel de schuld. Je bent jezelf gewoon aan het victim blamen.
Ja, precies.
Victim blaming is natuurlijk ook een typisch woord in het feminisme. Wat veel gebruikt wordt. Maar ja, ik ben er ook helemaal...
dat is niet alleen feminisme.
Nee,
dat is ook
natuurlijk
dat is echt iets wat wel
Dit is gewoon
heel
typisch
erg.
Gevalletje van als je je auto niet op slot doet, vraag je er echt niet om bestolen te worden.
Nee, maar dat is echt zeker ook binnen het onderzoeksveld zo vanuit seksueel geweld.
Ja.
Grensoverschrijdend gedrag. Dus victim blaming is gewoon echt iets. Dat heeft niks met feminisme te maken.
Nee, oké. Maar ik zie dat daar gewoon veel gebeuren.
Ja, maar dat is jouw bubbel.
Dat denk ik ook. Ja, maar dan is het misschien hetzelfde als dus iemand die, of heel heftig, iemand die in elkaar geslagen wordt op straat. Dan heb je toch veel minder snel dat het slachtoffer wordt beschuldigd.
Nou ja, en ik denk dat dan ga je misschien ook weer een beetje naar dat slutshaming toe. Dat dat wel weer iets meer feministisch is. Want dan ga je dus, heeft het dus bijvoorbeeld als iemand dus seksueel misbruikt is, dan ga je dus meer in de van ja, maar ze droeg een kort rokje. Precies. Of ja, ze had een diep décolleté.
Of
en dan
ze
ga je dus
verleidend
wat meer.
Aan.
Precies. Ja. Ja. Precies. Maar dan ja. Dus dan gaat het wel meer over, dan heeft het wel weer meer victim blaming. In die hoek gaat wel weer meer over feminisme. Maar in principe victim blaming zie je echt wel heel groot is
ja,
dat.
Precies.
Ja.
Maar ik denk dat dit wel iets heel belangrijks is. Want inderdaad, als je een feministische vrouw, dat zouden, zoals je net al zegt, zelf een sterke vrouw, krachtige vrouw, kent de grenzen, weet dat ze die aan mag geven.
Ja.
Ja.
En toch gebeurt het dan dat je je in een situatie bevindt waarin iemand over je grenzen heen gaat.
Ja.
Bizar.
En wat zegt dat dan over jou? Ben je dan niet feministisch genoeg? Heb je het dan verkeerd aangegeven?
Ja, ik dat zegt dus iets over de ander natuurlijk.
Nee, ik vind dat dus niks met elkaar te maken hebben. Om even de stelling te ontkrachten.
Ja, maar het zegt wat over de ander. Hè? Laat dat bijvoorbeeld duidelijk zijn. Ja. Maar wat er dus intern dan gebeurt met je eigen ideeën over jezelf in die situatie.
Ja, ja.
Inderdaad, dat is wel waar.
Ja.
Het is meer self-judgment dan dat andere mensen daar zo over zouden judgen. Dat
ja, en waarschijnlijk is je eigen oordeel over jezelf sterker doordat je je als feminist identificeert.
Maar ik heb ook wel een partner gehad die daar dat ik zoiets vertelde en die werd ook bijna kwaad. Het was dan niet om mij, maar hun, maar jij. En dan gewoon die helemaal boos werd omdat ik was dat ik te maken had met seksueel overschrijdend gedrag.
Mm-hmm.
Maar dat was toch gewoon woede richting die man.
Mm-hmm.
Maar hij kon zich gewoon niet voorstellen dat mij dat was overkomen.
Nee. En wat maakt dan dat het ook jou kan overkomen?
Omdat het kan iedereen overkomen.
Ja.
Het kan echt iedereen overkomen. Volgens mij gaat het door alle lagen van iedereen heen. Ja. Ja,
dat denk ik inderdaad ook wel, ja. Al merk ik wel dat als we even kijken naar van die typische opstapsituaties, dat je uitgaat en aan het dansen bent ergens in een kroeg en dat iemand ongevraagd aan je billen zit of zo, wat vooral ook in Groningen bijvoorbeeld, daar komen we zo natuurlijk ook nog eventjes op, heel veel gebeurt.
Oh ja?
Ja, omdat ik gewoon denk dat daar het enorme uitgaanszien.
Oh
natuurlijk.
Ja, precies.
Gewoon veel jongeren en vooral bij jongeren.
En de studenten uitgaan.
Dus het zit heel erg in de studenten uitgaanszien. Maar toch, dan hoor ik het altijd allemaal van vriendinnen en mij gebeurt het nooit. Dus ergens denk ik dan, straal ik dan iets uit, waardoor mensen al zien dat ze dat bij mij niet moeten flikken. Of
ja, ik ben ook in Groningen gewoond.
Ja.
En
was je daar nou je studententijd ook?
Nee, ik heb van mijn 14e tot mijn net 18 geworden.
Oh, ja.
Maar ik danste daar heel veel.
Oh.
Ik zat daar op de hiphopschool en dat was voor 18 plus een hour. En wij moesten dus heel veel dansen ook door de weeks. En in principe elke donderdag, vrijdag, zaterdag dan gingen we of stappen na trainen. Of
oh ja, toen kon je ook nog stappen op de 16e natuurlijk.
Op mijn 14e dus al.
Oh, wow.
Dus toen waren we er in ieder geval bijna wel 3 dagen in de week. En ik heb dus eigenlijk, behalve de aandacht die ik zelf leuk vond, daarin nooit grensoverschrijdende situaties meegemaakt.
Mm. Ja, wat fijn.
Ja, maar ik vind dat, en dat maakt dus ook dat ik, als je het hebt over feminisme en daarvoor op moeten komen, maakt dus ook dat ik dus vanuit mijn eigen beleving, denk ik wel eens van ja, maar is het dan dat ik het gewoon die situaties die er misschien wel zijn geweest anders heb geïnterpreteerd dan dat iemand anders dat zou doen? Zou iemand anders ze wel vervelend vinden en heb ik gedacht, het hoort erbij. Maar ik vind dat dus best wel verwarrend voor mezelf. Dus ook nu nog dat ik dan af en toe denk van ja, maar had ik het dan niet erger moeten vinden? En wat zegt het dan over mij dat ik het niet als dusdanig heb ervaren?
Mm, nou, misschien heb je het inderdaad geïnternaliseerd dat dat erbij hoort. Of vind je het gewoon niet erg? Ja.
Ik heb laatst inderdaad van een vriendinnetje gehoord, zij is wat jonger, ze is 20. En die zei eigenlijk, ja, maar het hoort er toch eigenlijk gewoon bij. Het is toch gewoon normaal tijdens uitgaan dat je soms wordt aangeraakt als je daar geen zin in hebt. Dat is gewoon normaal. Ja, ik kan er niks tegen doen. Het is gewoon normaal. Vind ik wel erg als ze dat zegt. Dus.
Ja.
Het ligt eraan. Want het gaat natuurlijk over de uitkomst is of er iets gebeurt wat voor jou grensoverschrijdend is.
Ja, dus het is heel subjectief.
Dus het is heel subjectief. En als jij dus daar zelf altijd een soort van de betekenis en dat soort dingen hebt gegeven, die dus helemaal niet traumatiserend voor jou zijn geweest, helemaal niet vervelend zijn geweest, dan kan je ze dus wel in retrospect soort van traumatisch gaan maken. Maar als je er dus geen last van hebt gehad, we doen een situatie die wordt grensoverschrijdend op het moment dat jij vindt dat het grensoverschrijdend is.
Nou, inderdaad. En ik heb dat bij mezelf. Ik heb merk dat ik daar zelf ook niet echt zo over denk. Maar me wel realiseer hoe dat bij anderen kan uit kan pakken. En traumatisch inderdaad kan zijn. Dus daar wil ik wel voor opkomen. Ja. Dus ik ben wel iemand die tijdens uitgaan, als ik zie dat een meisje of wie dan ook wordt, nou ja, lastiggevallen, of als er al iets van een soort van verdachte situatie gebeurt, dan ben ik degene, of mijn vriend dus. We zijn samen heel vaak gezappen. Wij zijn dus ook van de politie van, waar gebeurt iets grensoverschrijdends? En we zijn gelijk, we spreken het barpersoneel aan, we spreken de beveiliging aan en we zorgen dat diegene eruit wordt gezet. Dus ik kom op die manier daar heel erg voor op, terwijl ik het zelf niet zo ervaar. En ook als het me zou gebeuren, lig ik er niet echt wakker van.
Nee. Denk je? Maar,
denk ik. Ik verwacht het niet.
Maar dat herken ik ook wel, hoor. Het is voor mij een tijdje geleden dat ik zeg maar in die
scene. Ja, voor de iedereen natuurlijk. Maar,
het afgelopen jaar, maar gewoon 12 jaar, 14 jaar geleden is. Maar dat herken ik wel, dus daarin dat waakzame. Maar wat ik me nu ook ineens bedenk, ik heb op mijn 17 heb ik een borstverkleining laten ondergaan.
Oh, ja, ja.
Dus ik had altijd gewoon echt wel hele grote borsten, echt cup I.
I? Je zei eerder nog een andere letter een keer.
Nee, H-I. Nee, I.
Oh.
I. Dus
ze zijn daarna kleiner geworden. Dus daar zit een andere letter waarschijnlijk in. maar voor mij was het heel normaal. Dat was echt heel erg. Misschien is dat dus ook al inderdaad erg. Voor mij was het heel normaal dat daar dus dingen over werden gezegd. Oh, ja. Over mijn borsten. Want ik dacht, maar ze zijn ook echt massive. Ja. Dus ik snap het ook. Het is ook volledig buiten proportie. Ja. Maar ik had me daar al een soort van zo van gedistanceerd dat als iemand er wat van zei, dat ik er ook gewoon een opmerking over terug kon maken.
Ja, oh ja.
En dat was wat het was.
Oh, je hebt je 16e dat gedaan?
17e.
Oh ja.
Ja.
Mag dat?
Nee? Nee, dat is medische noodzaak.
Ah, was medische noodzaak.
Ja.
Oh ja.
Ja. Ja, ze waren binnen 3 maanden ook alweer 2 kuppen groter, hoor. Dan zeg maar.
Ja,
maar,
want het was natuurlijk dat het nog door zou groeien.
Ze groeien dan nadat je ze hebt verkleind.
Ja, want het blijft gewoon groeien. Dus toen had ik ze verkleind. Toen binnen 3 maanden waren ze weer 2 cups groter. Cups groter.
Oh, en toen?
En toen? Nee, was het gewoon wat was.
Ja,
en
nu wist je dat?
Het was een voorspelling, maar dat weet je natuurlijk nooit van tevoren.
Nee.
Nou ja, maar het is ook niet erg dat je dat dan niet erg vond, die opmerkingen.
Ja.
Toch?
Nee, daarom. Maar ja, dan kan je dus inderdaad zeggen, die waren grensoverschrijdend.
Ja.
Maar ja.
Je hebt ze niet
wanneer
zo
komt
ervaren.
Deze podcast online in mei?
Ja.
Oh ja, dat is dan nu. Want ik ben nu toevallig met een stuk bezig voor Vice. Mm-hmm. En dat stuk gaat over wat als je verkracht bent en daar geen last van hebt.
Ja.
Dat gaat
wow.
Mega interessant.
En dat kwam ik zag je oproepen.
Ja, en dat kwam omdat ik een bericht kreeg van een meisje op Instagram. Die zei, ik ben toen ik 16 was verkracht door een aantal mannen. Mm-hmm. En ik heb daar nooit last van gehad. En zij is nu volgens mij, mijn leeftijd of 25, weet ik veel, zoiets. En dat vond ik zo interessant. Want het wordt een heel lang stuk, omdat er heel veel verschillende kanten aan zitten. En het is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Want waarom ga je aandacht aan dat besteden, terwijl er mensen zijn die wel last hebben van de verkrachting? Ja. De meeste mensen.
Ja.
Dus goed, dit wordt een heel interessant stuk. Zou je naar jullie sturen? Als het,
ik ben
er net aan
begonnen,
dus het duurt wel even. Ja. Een stuk.
Maar jij hebt natuurlijk jouw eigen strijdlus komt eigenlijk een beetje voort. Ook uit jouw periode in Groningen.
Ja, Groningen wordt veel genoemd.
Ja, Groningen komt goed uit de werf hier.
We hebben er allemaal iets, een verhaal. Ik woon daar nu, jij hebt er gewoond en jij hebt er gewoond. Dus
waar komt jouw strijdlust vandaan om je zo hiervoor in te zetten?
Ja, dat komt wel echt door mijn ervaringen in Groningen bij Vindicat, bij het koor daar. Daar begon het eigenlijk allemaal. Dat is nu 4 jaar geleden alweer. En omdat ik daar...
Eigenlijk hartstikke recent.
Ja. Sorry, ik bekijk.
Oh. Ja, dat is weer dat generatie verschil in perceptie. Je hebt het over vroeger als het 3 jaar geleden is.
Ja, ik vind het wel een tijd.
Relatief. En daar zag ik gewoon echt... Oh, het was zo duidelijk dat de mannen... Ja, waren dus cool als ze veel seks hadden. En de vrouwen waren dan een slet. En ik had het al echt in de eerste week door dat het tegen mij werd gezegd, je moet niet zoenen hoor, want anders ben je laag. Terwijl ik had nog met niemand daar getongd. En tegen mannen werd juist andersom gezegd. Ook niet fijn.
Tongen.
Je moet iedereen tongen. En dat lijkt me ook een onwijze druk op die mannen leggen. Want als je dat niet doet, dan ben je een pussy of een homo. Zo wordt dat dan geformuleerd. Maar ik dacht wel, ik weet niet of ik daar toen de woorden voor had. Dat ik dat seksisme vond, et cetera. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik dacht, de enige verklaring waarom dit gebeurt, is omdat dat een man is en dat ik een vrouw ben. Ja. Dat was gewoon het enige wat ik kon zeggen. En nu kan ik dat allemaal veel beter verwoorden. En dat vond ik zo oneerlijk. En daar heb ik me toen na 1,5 jaar over uitgesproken. Dus slutje heb ik niet oké. En Je moet geen grapjes maken over mijn seksualiteit, want dat werd er vaak gedaan van als ja, maar een grapje.
Ja, en ik vond het een hele mooie wat jij toen ook met die bordjes met dat video die viral is gegaan. Daardoor ken ik jou ook en daardoor ben ik zo naar je op gaan kijken en heb je me enorm ook geïnspireerd met allemaal dingen.
Heel lief.
Ja, dus dat is wel heel erg leuk. Ik denk dat ik me sinds toen ook feminist noem eigenlijk.
Ja, zo leuk vind ik dat.
Ja, cool hè? Ja. En, maar ik weet nog precies een quote wat jij zei. Mijn seksualiteit heeft niks met mijn waardigheid te maken of zoiets.
Ja, ja.
Dus dat ben ik ook nu steeds gaan zeggen, want ik snap niet hoe mensen dat aan elkaar kunnen koppelen. Dat als iets wat jij doet met je seksualiteit, is natuurlijk helemaal jouw eigen zaak en dat maakt je niet meer of minder waardig.
Nee, dat, vrouwen verliezen vaak hun respect. En ja, dat is gewoon iets ongelooflijk raars.
Ja, dat
ja,
vind ik dus
nou, lief dat je dat ja zegt.
En daar zo begon dat bij jou dus allemaal, ja, bij Vindicat.
Ja, ja, bij Vindicat. Ja, oh, en dat heb, daar heb ik dus over uitgesproken met die fire video. En sindsdien ben ik echt heel strijdlustig en ben ik gaan schrijven. En is dat zo gekomen, maar dat is wel echt daar begonnen. Ja, ja.
Ja, maar ja. Jij hebt daar gewoon het hele jaar, heb jij daarvoor gemaakt of ben je weggegaan?
Nou ja, ik ben na die video 10 dagen daarna of zo terug naar Amsterdam verhuisd.
Maar je kon ook echt gewoon niet meer normaal overstaan.
Nee, dat was echt een hel. Ik voelde me heel onveilig. Dus...
Dat is toch bizar?
Ja, ja, ja.
Maar ik heb daardoor wel een beetje een negatief beeld gekregen over studentenverenigingen. En ook altijd als ik dan op stap ging in Groningen en ik zag die typische studentenvereniging mensen. Ja. Dan dacht ik al, nou daar wil ik dus echt uit de buurt. En ik weet dat ik ook niet mag vooroordelen en dat niet iedereen zo zal zijn.
Mijn vader is ook een vindicator, hè?
Ja, oh, ja? Vindicator. Oh,
ja, grappig.
Ja, ik heb er dus, ik ben wel gelijk. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook al jaren en dingen. Maar ik heb er gewoon een vooroordeel over.
Ja, ik heb dat nog steeds als ik gewoon... Inderdaad, het zijn vooroordelen. Want, maar ja, dat is altijd met vooroordelen. Maar ik denk wel vaak te zien dat als iemand lid is...
Ja, je ziet het echt als iemand lid is. Ja,
dat is niet altijd zo. Maar ik denk dat je het 9 van de 10 keer wel goed hebt. Ja. En ik krijg altijd toch... Meteen als ik een terras oploop en ik zie mensen, ik verstijf mijn lijf gewoon. Er zit zoiets...
Zit er echt een trauma?
Ja, er zit echt een trauma. Ja. Dat ik dan nog steeds, terwijl ik me nu niet meer onveilig voel. Maar ik heb me toen zo vaak heel klein, ik word zo klein gemaakt. En nog steeds komt dat trauma dan in mij terug.
Ja.
Maar dat valt dus niet een beetje met hoe ik me nu... Ja, dus volgens mij is dat letterlijk een trauma. Ja. Dat dan nog steeds zo in mijn lijf zit. Mm-hmm. Vind ik helemaal, word ik helemaal onwel gewoon. Van,
dat snap ik wel.
Ja, omdat ik me toen zo onveilig heb gevoeld door die mensen.
Ja.
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 Oh.
Dat is wel bizar dat dus zoveel met jou heeft gedaan.
Ja.
Ja, en, en ik ben er ook eentje hoor van de vooroordelen over studentenverenigingen. Dus het is oké.
Okay. Ja. Ja. Hey, maken ook de mensen echt hetzelfde naar die er lid zijn. Of in ieder geval een grote groep.
Ja, ja, dat denk ik ook.
Hey,
ja.
Maar hoe zie jij dan nu de link tussen feminisme en seksualiteit?
Nou, ik denk dat er nog heel veel nodig is op het gebied van seksualiteit. Ik denk dat... En daar, ja, dus er is nog veel te bevrijden en veel te doen. Of het nou gaat om de orgasmekloof of om seksueel misbruik. Of ik denk nog om heel veel verschillende onderwerpen. En voor mij is het middel daarvoor is feminisme. Dus het is eigenlijk een middel voor mij om dat daaraan bij te dragen dat doel er komt.
Ja.
Ja.
En er zijn natuurlijk, als je kijkt naar de geschiedenis, zijn er bijvoorbeeld door de Dolomina's. Hè, dat zijn natuurlijk ook echt de echte feminisme. De echte feministen hoor.
Dat was ook van baas en bij eigen buik, toch? Dat
was van de baas en eigen buik. Nou, ja. Die hebben natuurlijk echt een paar geweldige dingen hebben ze voor elkaar gekregen. Als je het hebt over het recht op abortus, anticonceptie.
Ja.
Dat zijn natuurlijk echt levensveranderende dingen, rechten. Ja. Maar wat ik dan wel bijzonder vind eigenlijk... we hebben dus die anticonceptie. In Nederland in ieder geval heb je het recht op abortus. Niet iedereen is het ermee eens, maar het merendeel gelukkig wel.
Mm-hmm.
In ieder geval vanuit mijn perspectief gelukkig wel.
Ja, ja.
Zijn er nog grote dingen die we moeten bevechten? Want inderdaad, bijvoorbeeld een van de dingen die wat heel erg veel naar voren komt... is heel veel seksueel misbruik. Ja. De hashtag MeToo-beweging. Is dat een beetje wat nu...
Ja, ik denk het. Ja, nog uiteraard ook nog steeds anticonceptie en recht op abortus. Want je ziet dat overal ter wereld ook weer van je wordt afgepakt. Dus als je even niet goed oplet op je vrijheden die zijn bevochten, kunnen ze worden afgepakt. Dus dat is belangrijk.
Heb je dat ook in Nederland, het idee?
Nou, ja, ik denk wel dat er een probleem zou komen als bepaalde partijen aan de macht zouden komen. Dan zou het kunnen veranderen.
Ja.
Dus dat denk ik wel. Dus dat zou niet zo heel snel gebeuren hoor. Maar nou, het kan. Maar waar nu voor wordt gestreden, is ook dat verkrachting in de wet goed wordt vastgelegd. Dus dat het niet alleen is dat er dwang moet worden gebruikt, maar seks tegen je wil, dat is verkrachting.
Ja, seks zonder consent.
Dat precies. Is de nieuwe zedenwet waar het voorstel nu voor ligt.
Ja. Precies, daar zijn ze nu mee bezig. En dat is ongelooflijk belangrijk. En En wat ook heel belangrijk is, wat ik heel belangrijk vind, is dat slachtoffers vaak niet worden geloofd bij de politie. Dus ik ben laatst naar een rechtszaak geweest. Oh, dat zou ik echt heel erg aanraden trouwens.
Ja, dat zag ik voor mij komen op social media.
Kan je daar gewoon altijd heen?
Ja,
dat zijn openbare
zaken. En het was een verkrachtingszaak. Nou, een hele heftige zaak met een TBS'er. Die had een jonge vrouw verkracht, et cetera. Maar zij is eerst naar de politie gegaan en zij werd niet geloofd. Of er werd tegen haar gezegd, weet je zeker dat je deze aangifte wil doen? Want ja, als je liegt, dan... Hier zijn allemaal opnames van en dat gebeurt nog steeds vaak. En volgens mij zou daar nu hier veel aan doen. Zei de afgelopen zomer overigens, nu een half jaar later. Ik weet niet hoe dat nu ervoor staat.
Het loopt nog steeds.
Ja, er zijn gewoon echt dingen die beter kunnen.
Ja, want als je nu, stel je doet nu aangifte van grensoverschrijdend gedrag of verkrachting. Dan grensoverschrijdend gedrag is in mijn beleving namelijk niet altijd verkrachting.
Dat is ook aanranding.
Nu wordt inderdaad in het nieuwe voorstel, alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, die worden... serieus genomen. En voorheen was het dus inderdaad verkrachting, maar wel met sporen van dwang of geweld.
Terwijl de meeste vrouwen bevriezen.
Ja, die hebben een bevriesstressreactie. Dus die kunnen helemaal dat niet. Of die denken, nou doe maar snel, want dan ben ik er vanaf.
Ja.
Ja.
Dat is geen consent, dat is geen instemming. Maar als je dus nu aangifte doet, dan ga je een best wel heftig onderzoeksdingetje in. Waarbij je dus helemaal naakt gaan ze op je lichaam, ze op zoek naar sporen, DNA naar DNA. Dan zijn er dus, krijg je echt mensen in witte pakken komen dan bij je, om er maar voor te zorgen dat daar geen kruisbestuiving is, zeg maar. Een soort van, even heel stom gezegd. Maar dat is best heftig.
Ja.
Dus daar maar ik denk ook dat het feit dat ze dus extra vragen, weet je zeker dat je aangifte wil doen, dat dus ook nog zo'n enorme drempel is. En dat het er heel veel mensen van weerhoudt. Nou, ik doe het maar niet, want dan ben ik er sneller klaar mee.
Ja,
of
als je al weet, dan gaan straks allemaal mannen in witte pakken aan mijn lichaam zitten.
Precies.
Dat zou ook al...
Ik dacht ook deze rechtszaak, hij was weer een hoger beroep gegaan, deze man. Hij is overigens wel veroordeeld, kreeg ik vorige week te horen.
Fijn.
Was ik hartstikke blij mee, had ik ook overigens verwacht. Maar...
Ja.
Zij moet meer dan van die rechtszaak onder. Dit loopt al jaren.
Jeetje.
En het was echt een gruwelijke verkrachting. Maar ja, dit neemt al jarenlang. Dus dan heb je en dat trauma, wat de verkrachting zelf, maar ook nog eens dit dubbele trauma dat de politie niet gelooft. En dan nog jarenlang dit proces. Dat is echt vreselijk.
Mm-hmm. Dus die regelgeving daaromheen. Uiteindelijk kom je dan toch heel vaak, ook als je het over feminisme en seksualiteit hebt, op de politiek uit. Dat is het wel gewoon heel vaak. Of gewoon een algeheel beleid. Ja. Of een algeheel... Nou ja, ook wel natuurlijk heel erg cultuur. En hoe verander je zoiets? Ja, dat duurt natuurlijk ook jaren.
Ja.
Voordat onze cultuur ook verandert. En we zeggen trouwens altijd wel dat Nederland een heel feministisch land is. Maar dat valt dus best wel nog mee. Als je ook kijkt naar hoe kort het vaderschapsverlof is en al dat soort dingen.
Ja.
En hoe
grappig dat je dat dus, dat je dan refereert naar het vaderschapsverlof. En als je het dan over feminisme hebt.
Nou, maar dat hoort daar enorm bij.
Ja, ja, maar dat lijkt dus enorm, zeg maar, de breedte van het feminisme.
Precies, ja.
Laat dat inderdaad dan weer zien.
Ja. Maar dan ook gewoon de hele simpele dingen als vrouwen die een kind op de planning hebben. Met hoe zij worden gediscrimineerd op de kans van een baan.
Ja.
Daar gaat het denk ik voor een heel groot deel ook al mis. Met dan weer, uiteindelijk komt het weer op de loonkloof. Ja. En zo heeft dus seksualiteit, of eigenlijk feminisme, is zo allesomvattend.
Ja.
Dat is echt niet normaal.
Maar ik denk inderdaad, want bijvoorbeeld slutshaming aanpakken, dat is veel minder concreet. Je kan niet zeggen van, nou, vanaf nu slutshaming, nu wat anders.
Er is geen wet voor.
Nee, er is geen wet voor.
Dan,
en, precies. En dat, nou, daar zijn nog wel, kan je nog wel natuurlijk wetten en et cetera op aanpassen. Maar slutshaming, dat zijn denk culturele dingen. Dat gaat zo lang duren.
Ja.
En zo'n wet over verkrachting is natuurlijk ook niet op de een of andere dag gemaakt. Nee. Dat duurt ook heel lang. Maar dat zijn wel concrete dingen die echt... Oh, dat is zo belangrijk.
Ja. En als jij nou... Want wij moeten hem namelijk alweer zo gaan afronden.
Ja,
hem echt ontzettend snel.
Wellicht moeten we hier...
Misschien moeten we hier nog de sequel van maken. Twee vragen.
Ja.
Hoe heb jij er last van gehad? Van het feit dat jij dus je zo identificeert als feminist zijnde. Op wat voor manier heb jij daar last van gehad?
Maar hoe bedoel je?
Nou, in wat voor situaties dat je het dus lastig vond dat je in een intern conflict kwam met jezelf, of dat jij eigenlijk vond dat jij ergens voor moest staan, maar daar niet helemaal voor kon staan, of dat je mensen bent verloren in je omgeving? Ja.
Het heeft me eigenlijk vooral, feminisme heeft me echt bevrijd. Juist. Ja? Ik heb het echt gevonden. En het heeft me echt bevrijd in zo ongelooflijk veel dingen. En zoveel gelukkiger mens gemaakt. En strijdlustiger. Dus ik zou dat niet zo goed weten. Ja, misschien met dat voorbeeld wat we net noemden. Dat als je met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgt. En je bent feminist, dat je dat dan lastig vindt of zo. Nee, ik denk dat het... Ik zou het eigenlijk niet weten. Ja, natuurlijk heb je de gesprekken... mensen al hele kritiek op je hebben omdat je je zo noemt en zo. Maar dat weegt voor mij helemaal niet op tegen alles wat het me heeft gebracht.
Ik maak het ook bizar weinig mee eigenlijk. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we nu... Je zit zo in je eigen bubbel nu al helemaal. Ja. Dus je ontmoet ook niet meer snel nieuwe mensen. En als ik dat wel had, dan merkte ik weinig veroordeling omdat ik feminist ben. Of omdat mensen dat dan toch alweer zo van me gewend ben. Ook omdat ik natuurlijk zo out there ben op Instagram.
Precies, in het begin had ik er ook meer last van. Terwijl je zou denken, mijn following of mijn wordt groter. Maar toch heb ik er minder last van. Ja,
mensen uit jouw bubbel gaan je ook volgen. Dus dan merk je minder polarisatie ook misschien.
Ja, in het begin krijg ik daar toch meer kritiek op. Misschien zouden mensen het ook nu minder snel mijn gezicht zeggen. Of misschien zijn ze ook zelf feministischer geworden.
Of ze positieve zijn het dus benadering.
Ja. Of jouw credibility die is toegenomen. En ben je niet meer die ene die gewoon naakt in de Kalverstraat gaat staan, zeg maar. Maar ben je echt daadwerkelijk een inhoudelijke boodschap aan het overbrengen?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat eerst mensen echt dachten, ja, Milou loopt gewoon te schreeuwen over dat slutshaming. Dat denk ik dus ook. Het is wel vermoeiend dat ik mezelf eerst moest bewijzen, maar dat denk ik ook. Mensen zien me nu ook echt als een journalist met inhoudelijke...
Je hebt een belangrijk stuk. Zeker voor Vice denk ik dat je echt wel hele belangrijke, goede inhoudelijke stukken mag schrijven.
Ja.
Dat ook echt wel bijdraagt.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Mega. Ik vond het stuk zo interessant over die relatie tussen die meid die links was en die jongen die FVD stemde.
Ja.
Dat wordt echt. Ik heb daar nog steeds met vrienden over gewoon. Ik vond het zoiets bizar.
Ja. Ja. Het heeft ook echt voor veel ophef gezorgd, dat stuk.
Kan me voorstellen.
Dat had ik ook verwacht overigens.
Ja. Ja.
En om af te gaan ronden. Wat zou nog jouw ultieme natte droom zijn als het gaat over jouw feministische hart?
Nou, dan echt wel op het gebied van seks misschien.
Ja, wel op seks. Maar dat is alsnog heel breed, hè?
Ja.
Even kijken, mijn feminist. Ik ga nu een boek schrijven.
Ja.
En dat is wel mijn feministische natte droom, want het gaat over seksualiteit.
Maar hoe dan? Waarover?
Precies? Ja, het is nog een beetje breed, want ik ben nog niet begonnen, maar ik heb mijn contract vorige week getekend, maar gaat in ieder geval...
Gefeliciteerd.
Ja,
we hebben toch ergens akkoord op moeten geven, op een concept?
Ja, precies, het concept staat er. En het is een heel goed concept, denk ik.
Ja, je hoeft niet alles erover te vertellen.
Ik heb niet gewoon gezegd seksualiteit.
Oké, doen we.
Nee, ik ga, als ik het even breed kan houden, over... Nou, we zijn ruim een halve eeuw na de seksuele revolutie. Waar staan we nu? Nou, we zijn er nog niet, dit gesprek laat het ook weer zien, vind ik. En hoe komen we daar? En dat ga ik aan de hand doen van een interview met 15 bekende vrouwen.
Cool.
En met persoonlijke stukken. Dus het wordt een...
Want ik wou zeggen, ik denk dat ik het ook heel interessant zou vinden om te lezen over jouw eigen seksuele journey. Zoals ik het misschien een beetje gedaan in mijn boek.
Dus het wordt, ik weet nog niet precies de vorm, maar het wordt persoonlijke stukken, interviews, waar ik ook persoonlijk...
Ja,
ik speel wel een grote rol in het boek zelf.
Want het gaat natuurlijk ook vanuit jouw blik en jouw
precies.
visie.
Precies. Ja, ik ben een match met dit onderwerp en met deze vrouwen. Ja. En heel leuk. Ik heb heel veel zin in.
Superleuk.
Ja. En wanneer heb je al een datum dat die uitkomt? Nou, dat is wel...
Ja, volgend jaar maart. Dat is wel snel. Dus ik weet niet of we dat gaan redden. Ja, dat is heel snel. En ik
volgend
heb ook...
jaar, dat is over een jaar.
Ja, dus, maar daar mikken we op. Want dan moet het al... Nou ja, jullie kennen wel eind november... Dus dat moeten we nog even... Daar hebben we op gemikt. Maar ik weet ook niet of dat gaat lukken, hoor. Ik wil ook... Belangrijk vooral dat het een goed boek wordt. Ja. Dus als ik er nog half jaar
sterk genoeg.
Precies, dat vind ik. En de uitgeverij vindt het uiteraard ook belangrijk. Die vindt dat heel belangrijk. Nee, natuurlijk. Dus ik wil erop mikken, maar we zullen zien of het lukt.
We gaan je allemaal volgen.
Nou, wij gaan hem afronden. Dankjewel dat je er wilde zijn vandaag.
Ja, ik vond het heel leuk.
Wellicht moeten we dus nog maar gewoon ergens verderop in het seizoen nog een aflevering in plannen.
Nou, graag.
Dank jullie wel.
Over twee weken zijn we er weer met Masha van Beauty Gloss.
Hey, maar goed.
Leuk.
Hey, tot de volgende keer.
Dank je wel.
Doei.
Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.